Triathlon praten en ik heb het nu vooraf opgezocht, dus ik weet het. Aflevering 266.
Goed dat jij goed voorbereid aan deze podcast.
Ja, want dat is natuurlijk wel wat ik jou gelijk wil vragen. Hè? Ben je deze week wel voorbereid? Of?
Ja. Ik heb al resultaten van al die triathlons bekeken die er dit weekend waren.
Er was niet zoveel voor te bereiden, Hans?
Er was nog niet zo heel veel. Wel een paar mooie dingen uiteindelijk. Maar,
Wat vond je echt mooi dan?
De wedstrijd in Napier.
Ja, vond je dat mooi?
Ja, oké. Ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb daar niks van gezien. Ik heb alleen de verslagen en de uitslagen. Dus ik heb geen beelden gezien. Maar het zag er wel knap uit. Ik bedoel, twee keer een mooie eindsprint. Dus, ja.
Nee, dat zeker. Maar kijk, ja, dan zal ik dit keer misschien een negatieveling zijn. Ik vond het niet zo'n heel indrukwekkend veld,
iemand
toch?
Moet het doen.
Ja, iemand moet het doen van ons. Ja. Nee, maar ja, het was toch niet zo heel denderend deze keer?
Nee, klopt. Maar goed, het is World Cup, het is in Nieuw-Zeeland. Ja, en dan merk je nog wel dat er nog wel wat mensen afwezig zijn. Dus op zich denk ik redelijk verklaarbaar. Hè.
Wat ik dan wel weer leuk vind, je hebt in één keer twee winnaars die je eigenlijk niet zo heel veel voorbij ziet komen. Misschien soms wel heel veel mensen van ons waarschijnlijk nooit. Ja. Ik bedoel, Riedenoer, hè, die dame uit Canada die won, is niet de bekendste hè, wat dat betreft.
Nee. Het is een raar parcours wat zij gelopen heeft. Ex-wereldkampioene bij de juniores in het duathlon, maar dat was al 2017. Toen leek zij wel echt een belofte te zijn, zeker met haar loopcapaciteiten. Maar als je dan kijkt naar de uitslagen van de voorbije jaren, ja, daar zitten niet echt kleppers tussen. Hè. Ze is Canadees sprintkampioen geworden, heeft het nog goed gedaan in een paar European Cups, maar op World Cup niveau en al helemaal niet op WTCS niveau, was het absoluut geen topper. En dan pakt ze eigenlijk haar eerste World Cup podium en meteen ook een eerste World Cup overwinning. Dat is wel een verrassing.
Het was wel wat je zegt. Het waren twee sprintfinishes. Hè. Bij de mannen won dan die Castro Fajardo uit Spanje. Kijk, in dat opzicht was het natuurlijk wel een hele mooie wedstrijd. Kijk, weinig Europeanen zullen het gezien hebben. Het was hier Nederlandse tijd / Belgische tijd midden in de nacht. Mm-hmm. Dan kijk je natuurlijk vooraf even naar de startvelden. Ja, ik ben er ook niet voor wakker gebleven. Dat zijn nou eenmaal, ja, weet je, dat ga je doen als een Nederlands aan de start staan, maar niet als je dit veld hebt. Maar ik heb hem dan wel eventjes teruggekeken op Triathlon Live. Wat ik dan vaak doe, is eventjes die laatste loopkilometers terugkijken. En dat is dan wel weer genieten, want het is echt, dit zijn wel de mooiste finishes natuurlijk. Ik bedoel, ik geloof bij de mannen het podium op 4 seconden. Bij de vrouwen ook op een seconde of 10, geloof ik. Ja, dat is altijd nagelbijten tot de finish natuurlijk.
Nee, klopt. Dus er waren mooie finishes om te zien. En ik zeg het, ja, verrassende winnaars. Ja, David Castro heeft al wel wat naam. Maar hij wint daar wel tegen de rising star van het Australische triathlon. De Canadese, die klopte Emma Jeffcoat. Ja, dat zijn toch ook niet de kleinste namen. Dus dat is dan ook natuurlijk voegt nog wat toe aan de, hoe moet ik het zeggen, de verrassingsfactor van die twee. Ja. Maar ik denk dat er heel veel hebben gedacht van ja, Braden Mercer gaat het hier gewoon winnen. Hij lijkt, het is wat een nieuwe triathlonhop van de Australiërs na Matt Hauser, heb ik de indruk. Is veel over gezegd en geschreven geweest de afgelopen week. En als je ziet ook hoe goed hij is op de drie onderdelen, snap ik het ook wel. Want hij zwom ook keihard, kan een stukje lopen. Alleen nog kan natuurlijk gaan kijken van wat gaat dat nu geven als alle toppers erbij zijn. Dat is nog een ander verhaal. Hè.
Ja. Jij hebt ook genoten van het WK wintertriathlon, of niet?
Ja.
Nou, jullie hadden een Belgische deelnemer dan.
Ja, voilà. Tot mijn grote verrassing. Onze Sébastien Carabin. Ja, die doet wel meer gekke dingen, Seb. Met de live podcastopname op Velo Verlies was hij er ook. En heb ik nog met hem even staan praten. En ik vroeg hem ook, ik zeg, train je eigenlijk nog door de week of doe je gewoon elk weekend wedstrijden? En hij zei, ja, het is moeilijk. Hij was nu ook met een opleiding bezig naast zijn job. En dan bleef er weinig tijd over voor te trainen. Dus ik denk dat de wedstrijden, die vormen echt wel een deel van zijn training. Hij doet dus vooral de Xterra-wedstrijden. Daar is hij pro in, onderdeel van een van de grotere internationale teams. Ja. Maar hij doet ook gewoon het triathlons, duathlon, cross-duathlon, trailruns doet hij ook vaak. Heeft de Olne Spa-Olne, de grote klassieker in België, vorig jaar nog gewonnen. Dus hij is echt wel een type multisporter die dat ook nog eens denkt van... Oh, langlopen heb ik nog nooit gedaan, dan moet ik volgens mij wel kunnen.
Ja, het leverde hem geen podiumplaats op, hè? Zo eerlijk moet
Nee, want de vaststelling is ook wel... Nee, hij kan het niet.
Nou, dat is ook wel weer een beetje fel, Hans. Nee, ja, maar weet je, Hans, dit we kunnen daar heel lang en kort over praten, maar... voor de mensen die het niet weten, kijk, er was een WK winter duathlon, WK winter triathlon. En in het geval van de triathlon begin je met hardlopen, dan ga je fietsen, dan ga je langlaufen. En dat doe je dan nog een keer. Dus je doet het zeg maar twee keer achter elkaar. Ja, dat is gewoon voer voor de pure specialisten, toch? Zo simpel is het.
Nee, dat klopt. En ik zeg het, Sebastiaan zat er bij het lopen nog redelijk bij, maar dat langlopen, ja, daar had hij gewoon geen schijn van kans. Dus hij is ook kansloos laatste geworden op 10 minuten van de winnaar. Maar ik vond het vooral mooi dat hij erbij was. Dit is wel weer mooi om te zien. Het gebeurt niet zo vaak. We hebben een tijdje, maar zij was wel al wat ouder ook toen, een Belgische gehad die daar vrij goed in was. Soms ook meedeed voor het podium. Maar dan praat ik al, denk ik, over een tiental jaar geleden en de jaren ervoor. Maar voor de rest is het echt wel iets unieks om daar een Belg te zien. Dus Maar jullie hadden ook nog Nederlandse, of bijna Nederlands succes.
Ja, wij hadden... Ik moet trouwens wel eventjes toch jou corrigeren, Hans. Dat ik ook echt bij mezelf denk, waarom doe je dit nou? Na alle slordigheden van vorige week... Sebastiaan was natuurlijk Sebastiaan Carabin was natuurlijk niet laatst. Hè? Hij was 20ste van de 22, hè?
Dus, ja, oké, maar er zijn er twee niet gefinished.
Nee, jawel, zeker wel. Stefan Ricard uit Frankrijk zit achter hem. En Jost Joller uit Zwitserland. Die zitten daar respectievelijk, nou eigenlijk allebei zo'n 5 minuten achter hem.
Oké. Okay.
Dus,
Hans... Oh ja, maar dan zijn die later binnengekomen. Misschien heb ik dat niet meer gezien. Ja,
dus Hans, laatste waarschuwing nou.
Ja.
All right. Nee, wij hadden inderdaad ook nog bijna Nederlands succes met Maarten Beuten. En dat is wel iemand die erg houdt van wintertriathlons. Hij was al in 2023 een keer vierde ook bij het WK Wintertriathlon voor junioren. Hoopte dit jaar echt dat podium te gaan pakken. Ja, ook hij kwam, zo simpel is het. De conclusie is dat hij echt wel aanzienlijk nog eventjes tekort kwam voor dat podium. Want de winnaar bijvoorbeeld, en dat is dan Jacopo Fanton uit Italië, die finisht in 1 uur 4. De nummer 2 ook 1 uur 4, de nummer 3 dan 1 uur 7. En dan volgt Maarten Beuten, vierde van de 6 atleten in 1 uur 11:50. Dus ja, weet je, vierde WK, prima. Alleen het moet wel een paar minuten nog sneller om op dat podium te gaan komen.
En dan neem je het op tegen de echte specialisten. Hè,
dat is het. Dat is zo lastig.
Dat langlopen in het bloed hebben. Ja,
Het is wel een leuk format, Hans. Want het is dan 2 kilometer rennen, 4 fietsen, 4 langlopen, keer 2 dus. Maar dat is wel echt... Ja, het is een beetje zo'n mixed team relay, maar dan solo, hè?
Ja.
Nee, ik vind het best leuk.
Ja. Ik vind het een mooie vergelijking, inderdaad.
Dus, all right. Hans, weet je wat...
Ik vind het overigens wel... Want bij ons reageerde bijvoorbeeld Robin de Roek erop, die al eens meegedaan heeft in Nederland aan zo'n wintertriathlon. Maar dat is dan ook weer heel anders, met ook heel andere afstanden. Ja. En daar is dan schaatsen in plaats van langlopen. Dus er is ook niet echt een consistente factor in de onderdelen van een wintertriathlon.
Nee, dat is heel apart inderdaad. Maar ja, goed, dat is natuurlijk aan de andere kant ook wel weer logisch. Want in Nederland en België kun je moeilijk gaan langlopen. Ja, je zou het op van die skielers kunnen gaan doen. Maar ja, dan is het logisch dat er eerder voor schaatsen wordt gekozen.
Ja, ja.
Weet je wat me het meest opgevallen is, Hans, bij dat WK wintertriathlon? De inconsistentie van World Triathlon. Mm-hmm. Want... we weten natuurlijk allemaal, Rusland, Oekraïne, oorlog, best wel lang. En dat betekent dat de Russische atleten eigenlijk al jarenlang onder de AIN-vlag inderdaad moeten. Dus een neutrale vlag. Maar wat wil het geval? Ongeveer de helft van de Russische atleten die racen met een AIN-vlag. En de andere helft, dit is even uit de losse pols, maar het waren er echt een aantal... Die racen gewoon met een Russische vlag.
Ja.
Ik vroeg me af hoe dat zit. En ik heb eens een beetje rondgevraagd. En eigenlijk krijg ik nergens een echt goed antwoord. Dus mm-hmm. Ik weet niet of jij het heel toevallig weet.
Nee. Ik dacht dat ze verplicht waren om onder de AIN te racen. Misschien is dat in dat wintertriathlon. Kijk, ze hebben wat afgezwakt naar de vereisten qua pakken die moeten gedragen worden. Mm-hmm. Dus nu is het volgens mij alleen nog maar nodig om het logo van World Triathlon in je landcode te voeren. En maakt het in dat opzicht voor de atleten niet zoveel meer uit welke kleur pak
ja, ze aan hebben. Dat verschilt ook weer per toernooi, hè?
Maar dat is volgens mij alleen bij de agegroepers het geval en niet bij de elites. Dus dat,
ja, maar ik vind het gewoon gek, want als het versoepeld hebben, dat kan. En dat vind ik ook helemaal prima. Het zal mij eigenlijk worst wezen wat voor vlag erachter staat. Maar ik vind het wel gek dat een aantal met die AIN-vlag racen en een andere aantal mensen met de Russische vlag.
Ja, ja. Ja, dan ook nog eens dat drie van de vier wereldtitels naar Rusland gaan. Hè, naar, ja. Ja, ze noemen het dan AIN in een officieel verslag op World Triathlon. Ja, ik denk dan van... nou ja, apart, iedereen weet dat het gaat over Russen. Dus dat blijft inderdaad wel apart. En ik bekijk het ook wel eens... weet je, het is en blijft vreemd, omdat op zich, ik heb het al een paar keer gedacht, die atleten die zich niet achter Poetin scharen, zeg maar, die kunnen er weinig aan doen. En die worden dan wel eens de mogelijkheden ontzegd om te racen. Dus op zich is het niet slecht dat ze er terug bij zijn, maar het blijft wel met een dubbel gevoel als dan de Russen in AIN-uitrusting de medailles pakken. Daar blijf ik toch ook altijd... beetje apart gevoel bij hebben. Ik weet niet wat het is, maar weet je, dus ik zit een beetje er met wat twijfel in.
Ja, wat verwacht jij van Geraint Thomas, Hans? Denk je dat hij een mooie overstap gaat maken naar het wielrennen, naar de triathlonsport?
Goh, heeft nog wat werk voor de boeg, hè?
Hij kan nog niet zo goed lopen, hè?
Dat zei hij zelf ook, van 2-3 looptrainingen per jaar. Dat zal wel wat omhoog moeten gaan. maar ik vind dat wel mooi. Het was ook een opvallend bericht, wat veel opgepikt is geweest, dat hij een Ironman triathlon wil gaan doen. Nu dat hij bezig is aan zijn laatste wielerjaren. Ik wou zeggen na zijn carrière, maar dat duurt dus nog in 2025. Maar ik zie het hem wel doen en ben zeer benieuwd. Ik denk dat hij daar ook wel de bouw voor heeft om er redelijk goed in te zijn. Ik schat wel in dat hij volgens mij gewoon bij de agegroupers gaat racen en niet dat hij een Ken Wurff achteraan gaat en als pro gaat deelnemen.
Dat is toch simpelweg onmogelijk ook nog?
Dat denk ik ook, ja. Dan zou hij op heel korte tijd heel goed moeten leren zwemmen en lopen. Dus,
dat is niet te doen. Maar aan de andere kant, hij heeft natuurlijk wel... de perfecte man om zich heen, want hij is ploeggenoot van Cameron Wurff. Dus wat dat betreft kan hij tips en tricks gaan vragen.
Bij hem mag die wel in de ploeg.
Ja. Nou, ik wilde tegen jou zeggen inderdaad, want wij hadden natuurlijk een paar weken geleden, halverwege januari, bij Velofolie Greg van Avermaat in de podcast. En toen hebben we ook al die trend besproken, hè, van steeds meer profielwielrenners die de overstap gaan maken naar de triathlonsport. Nou, er komt er nu weer één bij. Ik heb wel het idee dat het de komende jaren een enorme vogelvlucht gaat nemen nog.
Ja, op zich is het goed voor de sport, vind ik. Want dat geeft toch altijd wat extra nieuws en wat extra aandacht vanuit een andere hoek. Dus ik ben er altijd wel blij mee. Maar je merkt ook wel dat ik denk dat meer en meer wielrenners er ook mee bezig zijn. Dat zij dat ook wel zien. En ik denk dat het voorbeeld van een Ken Wurff bijvoorbeeld, dat wel een aantal wielrenners zoiets hebben van... Goh, ja, dat is wel wat. Dat zou ik misschien ooit ook wel eens willen doen. Ja. Weet je, in het geval van Geraint Thomas, dat heeft hij ook gezegd, hij wil gewoon een doel blijven stellen. En wil eigenlijk niet in een zwart gat gaan vallen na zijn carrière. Hij zei, ja, kan misschien leuk zijn voor een maand om even thuis op de bank te zitten zonder doel. Maar hij zei, ik heb gewoon de afgelopen 19 jaar altijd elke dag naar een doel toegeleefd. En als dat wegvalt, ik zou gewoon gek worden. Dus je merkt wel dat hij zichzelf wil blijven uitdagen. En ja, dan blijkt toch dat een aantal wielrenners een Ironman echt wel als een uitdaging zien. Wat het ook is uiteindelijk. Hè,
dat hij echt gek zou worden als hij geen doel heeft? Want kijk, we kennen het allemaal. We bespreken het ook regelmatig met elkaar. Bijna iedere triatleet herkent het waarschijnlijk wel. Heb je middle distance of vaak nog erger een long distance achter de rug, waar je maanden, zo niet jaren naartoe getraind hebt. Nou, je komt over die finish, je voelt je euforisch, je bent een dag blij, of misschien wat langer. Je viert het, maar daarna valt eigenlijk alles ineens weg. Hè? Want al je trainingsschema's, je opbouw, ja, dat heb je even niet meer nodig. Dus dan heb je dat bekende zwarte gat. Ja. Tenminste, dat klinkt een beetje zwaar, maar toch ervaren veel atleten dat wel zo. Hij zegt eigenlijk letterlijk, als ik geen doel heb, wat ik al 19, 20 jaar inderdaad gehad heb, dan word ik gillend gek. Nou ja, het is best een forse uitspraak, want het is, weet je schrijft zoiets natuurlijk heel snel op, Maar dat is best een ding. Dat is best iets groots.
Nee, dat klopt wel. Dat klopt wel. En inderdaad, denk ik, herkenbaar hoor, voor heel veel mensen. Maar het is dan wel goed dat hij dan zelf dat zelfbewustzijn heeft van oké, ik moet voor een nieuw doel gaan. En dat merk ik wel meer bij mensen die dan het grote doel gehad hebben. Ik ken een aantal triatleten die dan echt toeleefden naar die eerste Ironman en dat gedaan hebben. En dan nadien wel ook beginnen over andere doelen. En ik zie mensen rond mij die denken van, ik wil me kwalificeren voor de UTMB bijvoorbeeld, om dat te gaan doen. Dus je merkt ook wel dat ook binnen triathlon mensen nog verder die grenzen willen verleggen en dat ook in andere sporten willen doen. Dus op zich wel mooi. En ik denk ook wel, ik merk het ook bij mezelf, Tim. Als ik niet dat doel heb, dan ga je toch anders gaan zitten trainen. Terwijl als je dat doel voor ogen hebt, dan weet je waarvoor je het doet.
Ja, nou jij zegt heel terecht, mensen die dan inderdaad andere doelen gaan stellen, UTMB bijvoorbeeld, wat nu ook echt een enorme rage is en dat wordt ook volgens mij constant groter onder triatleten, is HYROX. Wordt steeds populairder. We gaan het daar volgende week even met elkaar over hebben, Hans, want dan hebben we ook een hele leuke gast bij ons aangeschoven en die doet aankomend weekend mee met een HYROX wedstrijd. Dat is niet zijn eerste wedstrijd, dus dan gaan we daar ook eens even wat dieper op in om eens even te kijken waar ligt nou eigenlijk de charme van dat HYROX en hoe kan het ook dat zoveel triatleten daardoor getriggerd worden. Dat vind ik ook wel een interessante vraag, eerlijk gezegd.
Ja, wel, mijn trainer Peter Kroes, die doet zelf ook aan CrossFit en aan HYROX. Okay. En we hebben het er vorige week toevallig over gehad. Ik heb ook aan hem gevraagd van er is een artikel over te maken van wat het nu precies is voor triatleten. Hij zei maar, veel triatleten hebben exact het profiel om goed te zijn in HYROX. Als je een beetje power hebt, zeg maar, of net genoeg power om de krachtoefeningen te doen, ja, dan komt het er ook wel vaak op aan van hoe snel ben je in het lopen ondertussen. Hè? Want het is een combinatie van een aantal zeg maar CrossFit oefeningen en lopen. En je merkt vaak dat de triatleten het uitermate geschikt zijn om die twee te blijven combineren. Want je moet het ook blijven volhouden. Het zijn nog lastige oefeningen, heb ik gezien. Dus ik was zelf al aan het denken van hoe lang zou ik het uithouden in zo'n competitie. Ik denk niet al te lang. Want het lijkt allemaal simpel, maar als je dat dan in repetitie moet gaan doen en dan nog eens lopen erbij, ja, het is echt wel slopend. Maar je ziet best wel een aantal atleten die er goed in zijn. Bijvoorbeeld bij ons Vic van den Dalen, goede duatleet, maar ook goede trailrunner, die al een paar overwinningen heeft gepakt en nu ook in HYROX overwinningen aan het pakken is. Dus je merkt wel van dat het wel past bij triatleten. Dus een leuke om daar volgende week wat uitgebreider over te hebben. Ja,
ja Hans, hoe kijk jij eigenlijk naar die... Of hebben we dat vorige week al besproken? Ik weet het eigenlijk even niet meer zeker.
Niet goed voorbereid, Tim.
Nee, hè? De nieuwe aankondiging van de nieuwe WTCS. Hebben we dat besproken?
Nee, dat hebben we vorige week niet besproken. Want dat hadden wij in primeur. Ik denk de avond van toen we de podcast hebben geplaatst, kwam dat bericht zo'n beetje binnen. Het was weer een typisch World Triathlon bericht. Hè? We hebben een hele mooie nieuwe Italiaanse locatie. En ik dacht op dat moment, ik denk, welke Italiaanse locatie? Want er was volgens mij helemaal geen WTCS meer voorzien in Italië. En dat klopte ook. In de kalender stond daar geen Italiaanse manche tussen. En die hebben ze er even op zijn World Triathlons tussen gevoefeld. En dan met een leuk positief nieuwsbericht uitgepakt. En dat is toch wel heel raar, Tim, dat je eigenlijk, ik wou bijna zeggen midden in de competitie, maar goed, een paar dagen na de eerste manche, dat je dan even zegt van, en we hebben een nieuwe manche in mei toegevoegd.
Ja, want ik vind het echt wel leuk en tof dat er een nieuwe locatie is toegevoegd. Dat het, weet je, dat daar...
Ik was weer negatief natuurlijk. Ik moet heel positief zijn. Dus ja, heel leuk dat er een extra wedstrijd bij komt. Toffe locatie.
Nee, maar dat vind ik serieus wel leuk. En ik vind het ook, weet je, ik vind het alleen maar goed als zo'n WTCS-kalender iets langer wordt. Want laten we eerlijk zijn, Hans, binnen World Triathlon zijn de WTCS-wedstrijden toch het tofst om te kijken en om te volgen. Dat is waar het gebeurt, dat zijn waar de grootste namen in actie komen. Dus als dat iets... Het is een redelijk beperkte kalender, dus als er een wedstrijd bij komt, ja, dan juich ik dat wel toe. Maar precies wat jij zegt, als dat 2-3 dagen na de eerste openingswedstrijd in Abu Dhabi wordt aangekondigd, ja, dan vind ik dat gewoon een beetje gek, want atleten hebben letterlijk hun planning gemaakt. Alles is geregeld. En dan krijg je ineens te horen, Ja, wanneer komt hij eigenlijk? 31 mei heb je nog een wedstrijd te doen. En ja, dat voelt bijna een beetje oneerlijk of zo.
Ja, ik vind dat ook. Ik vind het echt bizar dat dit gebeurt. En dan ook, wat ik nog extra erbij vind, is dat 31 mei is de datum van de T100 in San Francisco.
Ja, maar dat vind ik dan nog niet zo heel erg eerlijk gezegd.
Nee, oké, dat kan wel mee. Maar ik vind het wel raar dat zij dus nu met toeters en bellen een nieuwe marge van de WTCS aankondigen. En dat dat gewoon ook op dezelfde datum is als hun topprogramma op de lange afstand. Waarmee ze ook veel kijkers willen pakken. Weet je, het is vreemd dat dat gebeurt. Terwijl er zat eigenlijk niks op die datum verder. Maar ook dus atleten die kiezen voor de T100, maar ook nog WTCS doen. Het zijn er niet superveel meer, maar goed, je hebt ze nog. Ja, dan moeten die ook gaan kiezen. Ik zeg het, op dat vlak is het wel een vreemde. Maar het is denk ik, ja, des triathlons misschien wel. Hè? Want bij de PTO gebeurt het ook natuurlijk. Dat datums plots wijzigen en dat atleten moeten herplannen. Maar ja, het is wel heel vreemd. Stel je voor dat we hebben de eerste Formule 1 marge gehad en dat ze dan gaan aankondigen van ja, we gaan een extra marge in het WK erbij doen op een nieuw circuit daar en daar.
Ja, simpelweg ondenkbaar, toch?
Dat is volgens mij ondenkbaar, ja. Ik denk dat dan wel heel veel mensen op hun achterste voeten gaan staan. En nu viel dat nogal mee, vond ik. Ik merkte ook bij ons rustige reacties erop en meer van, een mooie omgeving. Het is in Alghero te doen in Sardinië.
Ja, maar ik denk ook alleen dat eventueel deelnemende atleten dit vervelend kunnen vinden. Kijk, toeschouwers, publiek, ja, over het algemeen vinden die het wel prima, toch? Die extra wedstrijd om te kijken, dus.
Ja, daarom. Dus, ja, maar ik vond het wel een opvallende aankondiging. Zo. En dan denk ik ook van, dit had je toch nog voor... Dit wisten ze toch voor Abu Dhabi?
Ja, nou ja, de enige conclusie is dat ze het nog niet helemaal rond hadden. Ze hadden het gewoon nog niet kunnen tekenen. Dus waarschijnlijk waren de vergunningen nog niet rond op dat moment of zo.
Nou ja, dat houdt de T100 toch niet tegen. Maar...
dat is waar, maar misschien hebben ze daarvan geleerd, Hans.
Ja, wie weet.
Heb jij al een startbewijs gekocht voor Ironman Kalmar en of Ironman 70.3 Musselman? Want dat zijn, of Musselman, hè. Maar dat zijn de twee beste Ironmans van afgelopen jaar. Al dus de paar duizend atleten die gestemd hebben.
Ik moet overigens elke keer, als ik dat zie voorbij komen, dan begint in mijn hoofd spontaan, zeg, ken jij de Musselman? Graag gedaan. Voor iedereen die nu voor de rest van de dag dit gaat blijven horen, graag gedaan.
Maar terecht de winnaars, Hans, van de Athlete Choice Awards?
Ja, Musselman ken ik zelf wat minder. Maar Kalmar, daar weet ik wel van dat wel een van de topwedstrijden is met een ongeziene sfeer. Ja. Dat is al jaren zo. Ik hoor dat ook van mijn collega Ironman speakers die Kalmar mogen doen. Dat is een feest. Dat is echt, dat is het dankbaar publiek. Op zich denk ik de droom van elke speaker om daar te staan en met dat publiek aan de slag te gaan. Dus ik denk dat Kalmar wel een terechte winnaar is. Ja, absoluut.
Ja, we kunnen sowieso, kijk, allebei terechte winnaars toch? Want ik bedoel, er is heel veel gestemd door atleten zelf. Ja, dan ben je gewoon sowieso wel de terechte winnaar, denk ik. En ja, kijk, jij zegt het al, Kalmar, we kennen allemaal de beelden. Er gaan ook ieder jaar, nou, ik denk veel Belgen, sowieso heel veel Nederlanders ook heen. Ja, Musselman is natuurlijk aan de andere kant van de wereld voor ons, is in Amerika. Maar ja, goed, 70.3 is heel veel deelnemers wereldwijd. Dus als je dan het meest gekozen wordt, ja, dan heb je op zijn minst een paar dingen heel erg goed gedaan, toch?
Ja, dat zal alleszins, daar twijfel ik ook niet aan. Ik zeg, het is alleen bij ons een minder aansprekende wedstrijd. Dus misschien moeten we die eens wat van dichterbij bekijken. En zien van wat maakt nu dat die wedstrijd zo mooi is. Dus,
ja. Nou, Hans, gaan we even vooruitblikken. Want we hebben aankomend weekend.
Nou, voordat we gaan vooruitblikken, nu we toch binnen Ironman bezig waren, en ook nieuws wat bij ons wel heel veel gelezen is geweest, en mensen die er zelfs even niet goed van waren, onze grote vriend Lionel Sanders, die dan toch blijkbaar een breuk had opgelopen. Herinner je nog die zware crash die hij heeft gehad in november vorig jaar, waardoor hij deelname aan 2K70.3 in Taupo heeft moeten afzeggen. En toen leek alles in orde te zijn, niks zwaar geraakt, maar hij is dan pijn blijven lijden en heeft een MRI ondergaan en die heeft dan uiteindelijk aangetoond dat hij toch een breuk had in zijn heup. En dat betekent dat hij eigenlijk al de hele maand januari met basistrainingen bezig is om te revalideren.
Ja. Heb jij een Nationale Week van Rouw afgekondigd? Want jij bent de grootste fan natuurlijk.
Ja, ik ben inderdaad wel fan van Lionel Sanders. Maar ik niet alleen, merkte ik ook in de reacties. Mensen die hadden echt zoiets... Ja, het is een vreemde, want hij had er voor de rest helemaal niks over gezegd. En nu zat het ook een beetje in zijn nieuwste vlog ingebakken. Een vlog over VO2 Max training. Maar ja, goed, hij had nog niet heel veel VO2 Max kunnen doen. Dat komt er nu aan. Terug wat hij noemt high-end training. En als je dan die beelden bekijkt, dan merk je ook van... Boah, dat is echt wel pijnlijk. Maar het was een beetje tussendoor dat hij dan uitwees van... ik heb echt alleen maar basistraining gedaan door die breuk in zijn heup. Ik vond het wel een vreemde dat hij dat zo lang stil heeft gehouden. Dat zat ik dan achteraf ook aan te denken van... Waarom ben je daar niet meer eerder mee gekomen? Dus ja, dat is wel, dat vond ik wel vreemd aan het hele verhaal. Maar goed, hij is hard aan het werken, maar ja, hij begint met achterstand aan het seizoen.
Aan de andere kant, Hans, ik denk wel dat we ook kunnen zeggen... Kijk, er is nooit een goed moment voor een blessure zoals dit. Mm-hmm. En dit zou ook nog best wel eens een lange vervelende nasleep kunnen hebben, denk ik... Maar als er een moment is dat je dit wil hebben, dan is het wel zeg maar nu, hè? Want ja. Je kunt het beter nu hebben dan zeg maar straks in maart, april of nog erger juni, juli.
Ja, ja.
Dus wat dat betreft heeft hij misschien nog een beetje geluk, maar het is wel vervelend. En ik moet wel eerlijk zeggen, kijk, als je bij botbreuken, het blijft toch altijd tricky hoe het weer herstelt, hè?
Ja, ja, en dan zeker zo'n hub.
Precies.
Ja, je wordt er ook niet jonger op, hè. Dus je moet goed blijven luisteren naar het lichaam en niet te gek gaan doen. Maar als ik dan bezig kijk in die video, dan denk ik van ja, oké, niet te gek doen, dat staat niet in zijn woordenboek.
Maar denk jij nog dat we Lionel echt een topprestatie gaan zien leveren?
Goh, ja, ik weet het niet. Want in Canada en in Amerika hebben ze het er wel over van dat hij normaal gezien 70-3 Ironman Oceanside zou doen. Waar hij al gewonnen heeft en waar natuurlijk de stakes high zijn. Daar wordt eigenlijk wel verwacht dat Lionel zijn race is.
Ik zie hem geen halve meer winnen hoor, Hans. Ik weet niet of ik dan...
Vorig jaar wel Oceanside gewonnen. Hè? Dus,
maar het is nu geen vorig jaar meer.
Nee, ja, klopt. Ja,
dus kijk, we zijn een jaar verder. Hij is een jaar ouder. Jij zegt het net al. Ja. En kijk, niks ten nadele van Lionel. Echt een beest. Echt een topatleet. Maar het niveau van die jonge gasten... Mm-hmm. Weet je wel, dat weten we allebei. Het wordt steeds hoger. En dat tempo, dat is zo krankzinnig hoog. Natuurlijk, je moet een beetje afwachten wat de startlijst daar gaat zijn als die gaat starten. Dus dat weet je ook niet. Dus in dat opzicht, weet je, als hij een keer een beetje geluk heeft met een mooi startveld, dan zou het nog zomaar kunnen. Maar ik denk dat hij in de basis echt wel aanzienlijk tekort komt nu om de grootste talenten te verslaan, eerlijk gezegd.
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat we dat vorig jaar ook wel een beetje verwacht hadden.
En ja, dat is waar.
Toch zag je hem daar 70-3 Ironman Oceanside winnen. Ja, dat is wel... Ik bedoel, goh, het is en blijft een onvoorspelbare kerel.
Ja, en ik denk ook wel dat het zo is dat er weinig mensen zijn die zo diep kunnen gaan als hem, hè?
Ja, ja. En dan ook nog eens Sam Long natuurlijk, hè, in dat geweldige duel kloppend. Dus af en toe heeft hij dat nog. En ik denk eerlijk gezegd dat hij het moeilijker gaat hebben om een volledige Ironman te winnen.
Ja, dat denk ik dus niet.
Ja.
In de basis is het toch wel zo dat als je wat ouder bent, dat je makkelijker een lange wint dan, of een hele wint dan een halve?
Nee, ja, dat klopt ook wel weer. Maar het feit is van als hij in zo'n halve het verschil nog een beetje kan beperken in het zwemmen, dan kan hij nog wel terugkeren. Als hij in een Ironman 7-8 minuten verliest, ja, dan is het game over.
Ja, want ik zit inderdaad nu eventjes te kijken. Het wedstrijdverslag dat we hebben geschreven vorig jaar met 70.3 Oceanside. En daar had hij dus voor zijn doen ontzettend goed zwemonderdeel.
Ja.
Kijk, dat is voor hem gewoon cruciaal. Zo simpel is het. Hij moet gewoon niet te veel tijd verliezen in het water.
Mm-hmm. Nee, klopt, klopt.
En ik zit even te kijken. Hij bleef bijvoorbeeld 2 minuten 38 voor Sam Long in het water. Ja, dan heeft hij... Weet je, dat is natuurlijk... dat is hele fijne tijd die je dan in je zak steekt.
Ja, ja, ja. Ja. Dan zie je dat Sam Long nog wel terugkomt. Maar ja, goed. Dat,
ja.
Ja. All right. Dus ja, heel veel beterschap aan de Colonel. Hè.
Luistert hij, denk je?
Nee? Ja, tuurlijk. Hè? Want, dat is een superfans. Dus,
All right, Hans. We gaan vooruitblikken. Want dit weekend staat ons volgens mij een hele mooie wedstrijd te wachten. Het is wel weer een wedstrijd die in de Nederlandse tijd midden in de nacht plaatsvindt. In de nacht van vrijdag op zaterdag. Maar wij hebben allebei een toch wel hele sterke atleet aan de start staan, Hans. Van Ironman Nieuw-Zeeland, daar heb ik het natuurlijk over. Pim van Diemen voor Nederland en Pieter Hemerijk voor België.
Ja.
En ja, kijk, als je het mij vraagt, zijn er toch wel mannen die een serieuze gooi kunnen doen naar een podiumplaats wat dat betreft. En ben je het met me eens of ben je wat dat betreft iets behoudender misschien?
Nee, ik kijk naar alle twee uit. Ik heb ook nog een artikel bij ons klaarstaan dat de komende dagen verschijnt over het deelnemersveld in Taupo. Pieter Hemerijk is de hoogst gerangschikte. En als je dan kijkt van de rest van het veld, ja, in principe op papier is Pieter echt wel de topfavoriet in heel dit veld. En moet een Pim van Diemen hier eigenlijk ook zijn mannetje kunnen staan. Nu, de sterke Nieuw-Zeelanders zijn daar natuurlijk ook. Ben Hamilton, onder andere Mike Phillips, Jack Moody. Nog een paar goede Australiërs. Ken Wurf staat ook
nee,
aan.
Nee, Ken Wurf, die is er niet. Ik sprak net Pim van Diemen inderdaad. En Ken Wurf, die heeft zich gewoon ingeschreven. Maar die is niet op komende dagen. Dus ja, die gaat niet van start.
Goed om te weten, want die had ik in mijn titel staan. Dus dan kan ik dat al aanpassen.
Kijk, dat kan je aanpassen. Maar mooi veld. Mooie wedstrijd ook. Pim zei net ook, het is hier echt, weet je, het is een totaal andere wereld, maar het is echt prachtig, het is geweldig. Het is altijd wel een wedstrijd vroeg in het seizoen, hè, Hans? We zagen vorig jaar bijvoorbeeld een Els Visser en een Niek Heldoorn daar geweldig presteren. Ze werden allebei tweede. Dat was, kijk, Els die race natuurlijk sowieso heel veel altijd in het begin van het jaar. Dit jaar trouwens iets minder, maar goed, doorgaans doet ze dat wel. Altijd in Australië en Nieuw-Zeeland. Nou, Niek dan ook toen heel goed gelijk in het begin. En toen kwam er toch wat blessureleed voor beide atleten later op het seizoen. Het blijft altijd wel een interessante dynamiek, hè, zo'n wedstrijd vroeg in het seizoen.
Nee, dat is waar. Het is nog heel vroeg. Ik kan er niet altijd evenveel van zeggen. Je hebt ook nog eens die lange reis ernaartoe, het uurverschil, jetlag, noem maar op. Dus het is geen walk in the park. Maar ik ben wel blij dat Pim en Pieter er staan. Dat geeft het dan voor ons nog wat extra munitie om er nog meer mee bezig te zijn. En ik ga het zeker ook volgen dit weekend. En het is toch altijd mooi om te zien, zo'n eerste Ironman van het seizoen. Eerste volledige Ironman. Hoe dan de verhoudingen liggen onder elkaar. Dus ja.
Ja. Nou, dan zijn we er wel een beetje voor deze week, denk ik, hè?
Dan hebben we toch alleszins een hoop gehad. Buiten dan het feit dat andere nieuws over Pieter Hemerijk.
En waar doe je dan op?
Hij gaat meedoen voor de vierde keer aan Challenge Rot. Is gisteravond bekendgemaakt, dus dat hebben we ook meteen geplaatst.
Ik zat even te denken, wat bedoel je? Maar dat was mooi. Dus hij neemt het daarop tegen Menno Coas, Hans.
Ja. Dus dat wordt een mooi duel. En stiekem begint het wel een mooi veld te worden, want ik had alle namen nog eens bij elkaar gezet. En want op zich trappen wij nu ook in de val van Challenge Rot, die om de paar dagen wat namen lost. Dat je dan toch, met Pieter, dat moesten we natuurlijk brengen. Frederik Funk hebben we van de week ook alle twee gebracht.
Ja, maar dat hebben we denk ik allebei gebracht. Ik in ieder geval wel. En ik denk dat het ook voor jou geldt. Het is zijn debuut.
Ja, daarom. En lang verwacht ook. Hè? Want daar is altijd wel... Hij is de man die zelf graag atleten op de korrel neemt. Hè? Pak maar als voorbeeld die hele hetze met Yuri Keulen. Maar hij is zelf ook al wel onderdeel geweest van wat kritiek. Van ja, maar ja, je doet alleen maar 70.3. Wanneer ga je ze echt Ironman doen? En nu gaat hij dus een volledige triathlon doen in de Challenge Rot. Ja, dan denk ik dat daar met de vergrootglas gaat gekeken worden naar hoe je het gaat doen.
Ja, en wat denk je?
Ja, hij gaat goed zijn, hè, voor eigen volk. En dit is een fietsparcours wat hem volgens mij volledig moet liggen. Dus ik ben alleen nieuwsgierig naar hoe zijn loopcapaciteiten gaan zijn op de marathon. Dat is natuurlijk altijd wat afwachten, hè, zo'n eerste keer.
En hij komt natuurlijk ook... ook midden uit zijn T100-seizoen, wat dat betreft.
Ja.
Ik vraag me ook echt serieus af hoe dat soort gasten, die dus nul ervaring hebben met zo'n hele nog, hoe die zich midden in zo'n seizoen voorbereiden op een volledige afstand.
Ja.
Dat lijkt me echt lastig te combineren. Kijk, een Pieter, een Menno, die hebben al die ervaring. En dan weet je al hoe het is, dan heb je die afstand in de benen. Natuurlijk, de afstand zelf is het probleem niet. Ze maken kilometers genoeg. Maar het is toch wel even wat anders als je 21, of in dit geval de T100, dan 18 kilometer moet rennen. Of dat je de 42 moet doen. En dat hebben we volgens mij vorige week ook met elkaar besproken. Het lijkt me gewoon echt een bijna ondoenlijke combinatie.
Ja, ik weet ook niet hoe hij dat gaat aanpakken en waar zijn focus gaat liggen. Ik denk dat dat vooral kern is van het verhaal. Ga je vol voor een topprestatie in rood? En ik kan me voorstellen dat dat wel meespeelt in zijn hoofd. Of ga je vol voor de T100, waar volgens mij de kansen iets minder voor de hand liggen voor een Frederik Funk om daar podiums te pakken. Dus,
nou, we gaan
dus ik zou het wel weten. Ik zou mijn focus leggen op Challenge Rood, als ik van hem was. Maar dat heel kort door de bocht natuurlijk. Dit, hè.
Ik zie hem eerlijk gezegd beide niet winnen. Ik zie hem zowel T100 niet winnen als Rood niet.
Ik vind het moeilijk inschatten wat hij waard is op de marathon. Maar hij gaat volgens mij in het fietsen er wel dichtbij zitten.
Ja, fietsen, kijk, maar dat weet je, fietsen is goed. Maar ik denk dat zijn lopen gewoon niet goed genoeg is. Zowel niet op de halve als op de hele.
Ja, ja.
Op de halve sowieso niet, dan komt hij gewoon snelheid tekort. Je hebt hem eigenlijk geen 1-T100 wedstrijd echt van voren gezien, hè, wat dat betreft. Met het lopen. Nou ja, een hele moeten we gaan afwachten. Maar kijk, hij zal ongetwijfeld gedragen worden door het publiek natuurlijk. Thuiswedstrijd, je zegt het al.
Ja.
Zal daar waarschijnlijk samen met Jan Stadman worden gezien als de twee grote mannen.
Ja.
Ik weet niet of Andreas Dreitz misschien nog aangekondigd gaat worden binnenkort. Zou zomaar kunnen. Dan heb je natuurlijk de drie grote Duitsers van dit moment bij elkaar. Tenminste, als ik niemand vergeet.
Meneer Lange.
Oh ja, meneer Lange. Patrick Lange heb je natuurlijk.
Maar ja, goed, die heeft aangekondigd dat hij vol voor Ironman Pro-series gaat. Die wil een triple crown dit jaar.
Oké.
Dus dat vond ik wel een opvallende uitspraak. Daar had ik overigens, ja, dat is juist, daar moet ik nog een artikel over brengen, had ik klaarstaan. Maar hij wil WK Ironman winnen, hij wil WK 70.3 winnen en hij wil de Ironman Pro-series winnen. Dus hij wil echt een triple crown pakken in Ironman.
Maar dan weten we dus eigenlijk wel zeker...
Dan weten we wel dat hij niet rood gaat doen.
Nee, dan gaat hij een week eerder Frankfurt doen, toch?
Ja, voilà. Okay. Dus, maar dat en mogelijk gaat dat een vierde parel aan zijn kroon zijn die hij wil pakken voor eigen volk.
Ja.
Dus dan zal hij ook wel sterk zijn. Ja. Ja, ik vraag me dan af wat een coach daar allemaal van zegt, van zo'n druk programma. Want ik wou nog één laatste bruggetje slaan voordat we afsluiten. Maar dat vond ik ook nog opvallend nieuws.
Hans, houd dit heel veel vast, want ik wil heel even inhaken op wat je nu zegt. Want jij zegt wat zo'n coach vindt van zo'n druk programma. Je doelt dan op het programma van Patrick Lange, denk ik, hè?
Ja.
Maar dat hoeft eigenlijk dus niet zo heel druk te zijn, hè? Want stel hij wint het WK Nice. Hij wint inderdaad dat 70.3. Nou, dan ben je al heel ver in die pro-series, hè? Dus eigenlijk hoef je dan niet zo heel veel wedstrijden te doen. Want hij slaat dus al die T100 slaat hij over. Dat doet hij allemaal niet.
Nee.
Dan valt het best wel mee eigenlijk.
Ja, maar hij gaat wel 3 Ironmans moeten doen.
Ja, oké, maar dan pakt hij dus inderdaad Frankfurt nog mee. Dus dan heb je 2 heles en het 2K 70.3.
Ja, en daar nog een hele bij. Ja, en
dan, maar op zich valt dat dan best mee.
Ja, op zich nog wel, als je het zo bekijkt. Ja.
Okay. Nou, wat wilde je, wat wilde je nog?
Het nieuws van Jurie Keulen, die aansluit bij Glen Peleunis in Girona. Belgische coach voor Jurie. En ploeggenoot dus van en Maarten Varil en Cassandre Beaugrand.
Ja, en kun jij eens even vertellen, Hans, wie die Glen Peleunis is? Want wij zien die naam hier in Nederland nu eigenlijk een beetje ineens voorbij komen. Omdat natuurlijk, je zegt het al, Beaugrand die ging naar die ploeg. Nu Jurie Keulen. Dus dat was voor ons ineens, we zien voor de tweede keer Peleunis voorbij komen. Is dat echt een succescoach? Wat is zijn achtergrond?
Ja, zijn achtergrond, hij is eigenlijk in het triathlon begonnen met een aantal jonge talenten te trainen. En behaalde daar ook wel wat successen mee, maar vooral ook zijn manier waarop hij het aanpakte en daar ook wel een team van maakte. Echte trainingsgroep. En we hebben in België een paar trainingsgroepen. Ja, en dan Glen heeft op een gegeven moment Maarten Varil bij hem in de groep gekregen en dan ook besloten om naar Girona te verhuizen. En als je kijkt naar het legertje topatleten dat ondertussen bij de PTC-groep aan het trainen is. Ja, hij begint zo stilaan wel op hetzelfde niveau van een Joël Filiol en dergelijke te geraken. En dat is wel opvallend. En Glen is iemand die heel erg met zijn atleten bezig is, maar die ook heel goed kijkt naar wat de wetenschap zegt en ook de resultaten denk ik goed analyseert. En als ik dan een vergelijking moet maken met bijvoorbeeld, dat is misschien heel kort door de bocht, hè, maar bij Joël Filiol, wat je daar wel vaker had, was dat een aantal atleten overtraind was of met blessures te kampen heeft. En dat zie ik bijvoorbeeld bij Glenn veel minder. En ik denk dat dat ook bij veel atleten de reden is waarom ze de stap zetten naar hem. En het feit natuurlijk dat je daar in Girona ook in een mooie en een ideale trainingsomgeving zit. Dat gaat natuurlijk ook helpen. Maar het is alles bij elkaar een heel mooi groepje aan het worden.
Nou ja, is dit niet een beetje de, misschien wel op dit moment de mooiste groep van atleten bij elkaar? Of, want er zijn weinig groepen met echt zoveel grote namen.
Nee, klopt. Pas op, niet altijd de allergrootste namen, maar wel, ik zeg het, veel talenten ertussen. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n Alessio Crociani en Ian de Negro. Ik weet niet of je dat of zou het Ewan zijn, maar het is E-U-A-N, zijn voornaam, van de Negro. Maar dat zijn de twee Italiaanse talenten waar heel veel van verwacht wordt. Hè. Crociani die keihard kan zwemmen. Maar er zit ook nog een Charles Paquet bij, Jorge Alarcón. Het zijn niet de supernamen vaak. Maar hij slaagt er wel vaak in van dat soort beloftevolle atleten van die wel naar de top te brengen. En Arnaud Delis zit er ook bij. Raf de Dobbelaar, ook zo'n Belgisch jong talentje. Die naar Girona verhuisd is om zijn droom achterna te jagen. En waarvan we misschien mogen verwachten van dat een van de upcoming hammers wordt. Het is nog vroeg natuurlijk in zijn carrière om dat nu al te roepen. Maar het feit dat je dan en Maarten Varil, wereldkampioen T100, Cassander Bogrand, Olympisch kampioenen hebt. En daar nu ook nog eens Jurie Keulen bij, een T100 Singapore winnaar. Ja, dan zijn dat ondertussen wel namen waarvan je zegt, ja, alright. Ik denk dat heel veel mensen ondertussen gaan kijken naar wie is Glenn Polleunis inderdaad.
Ja, tof. Ik ben zelf persoonlijk heel erg benieuwd naar de seizoenstart van Jurie, hoe die gaat zijn. Hij heeft natuurlijk vorig jaar een moeilijk slot gehad van het jaar. Kwam toen nog wel enigszins sterk terug bij die Grand Final in, wat was het, Abu Dhabi of Dubai? Dubai, geloof ik. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben benieuwd wat hij dit jaar gaat laten zien.
Ja, ja.
En ook wel tof dat Menno er dan bij is, bij die T100.
Ja, ja, ja. Ja, ja, het wordt een mooi seizoen om naar uit te kijken.
Oké, Jans, we zijn er doorheen voor deze week.
Ja, voilà.
Dan wil ik jou heel veel plezier wensen natuurlijk aankomend weekend. Sta je zelf nog ergens langs de kant trouwens? Of,
Ik zit in Beringen voor de crossduathlon op de Mijntrail daar. En trailrun ook. Maar vooral voornamelijk voor de crossduathlon. Dus dat wordt een mooie. Hopelijk in wat lekker weer. Al mag ik niet klagen, want ik stond zondag... Ik had zaterdag en zondag de druivenmarathon in Overijssel waar ik stond te spiekeren. Ja. Zaterdag hele dag in de regen. Zondag hele dag in de zon. Dus zo hard kan het verkeren. Overigens wel mooi, want het gebeurt niet zo heel vaak meer, maar de zusjes De Vet stonden alle twee aan de start en waren 1 en 2. Op de 18 kilometer, Hanne won en Lotte die werd tweede. En dan hadden we nog, want die kwam daar samen toe, want ze kennen elkaar goed, zijn vriendinnen, Erika van Tielen, ook een van de ambassadrices van Athletes for Hope van Mark Hermans, maar ook BV, bekende Vlaming in ons land, die werd zevende. Dus die kan ook een stukje lopen. Dat is niet alleen een schermgezicht, maar ze kan ook nog een stukje lopen. Dus goed gedaan van de dames, 1, 2 en 7. Maar dus ik hoop in Beringen een beetje op hetzelfde weer. Al moet ik wel zeggen, als het daar slecht weer is, op die Mijntrail, heel lastig parcours, steile hellingen, technische afdalingen, met een beetje modder erbij wordt dat nog een grotere uitdaging. Maar van mij mag het gewoon lekker zonnetje zijn.
Ja, ik wilde net zeggen, kijk nou uit wat je wenst, Hans, want je weet wat het tot gevolg had gehad bij de helft van de Achterlee. Ja.
Laten we maar niet doen. Nee.
Alright, Hans, veel plezier daar. Veel plezier ook met Ironman Nieuw-Zeeland. Ook dat wordt natuurlijk een mooie wedstrijd. We gaan, ik zei het al, Pim van Diemen in actie zien en Piet Heemrijk, dus dat wordt super tof. En dan gaan wij volgende week over Hyrox praten. Maar we gaan natuurlijk ook weer al het moois van dat weekend bespreken. Dus ik zou willen zeggen, tot dan.
Tot dan.